Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Adventszondag heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen van Psalm 49, het vijfde vers uit de bundel Weerklank. Maar God zal mij ontrukken aan de dood. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 97. En daarvan de versen 1, 6 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Zesde, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. De versen 1, 6 en 7 van Psalm 97. Lied 105 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Een blijde boodschap vol van leven weerklinkt over het wereld rond. We zingen daarvan alle drie de versen, lied 105. Maar nu eerst willen we in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, op deze laatste adventszondag, zo vlak voor het kerstfeest, zijn we als gemeente samengekomen hier in de kerk, verbonden met wie thuis met ons meeluistert, op dit moment of op een later tijdstip. En we bidden u om uw zegen. We weten dat u gekomen bent als klein kind in de kribbe van Bethlehem. We weten ook dat u nogmaals weer komt. Misschien vandaag nog, of morgen. Of misschien duurt het nog een eeuw. We weten het niet, maar vol verwachting mogen we uitzien en hopen op uw komst. Geef dat we daarvoor niet in onze schulp kruipen, ons uit de voeten maken, maar weten van uw genade, weten van uw trouw, weten van het offer van uw Zoon Jezus Christus. En dan hoeft er geen angst, geen vrees te zijn. Dan mogen we vol verlangen uitzien naar de dingen die komen. Heere God, we danken u dat u gedaan hebt wat u gedaan hebt, omdat er voor ons absoluut geen doen aan was. Hoe we het ook zouden willen proberen, of uitgedacht hadden misschien wel. En wilt u het ons dan ook afleren om er nog een schepje bovenop te doen? Leert u ons te leven van uw genade, ons bewezen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is genoeg. Immers, het is zo voldoende, omdat hij heeft voldaan en geroepen vanaf het kruis. Het is volbracht. Geef dat we dat geloven met hart en ziel, met hoofd en handen. En dat dat niet alleen een binnenpretje is bij ons, maar dat dat er ook uitkomt. Deze dagen, aan het eind van het jaar, maar ook elke dag. Als we vrij zijn, maar ook als we op school zitten, of aan het werk, of onder welke levensomstandigheid ook. Help ons, o God, om die ene naam gegeven onder de hemel tot redding, tot behoud, niet te verloochenen, niet aan de kant te schuiven, niet te bewaren als laatste hulp bij ongelukken, maar hem nodig te hebben, van stap tot stap, van dag tot dag. Zegen ons in ons samen zijn, help ons om te luisteren en te lezen, te spreken en te zingen, orgel te spelen. We verwachten het van u. Onze verwachting is niet, nee nooit, van onszelf. En daarom bidden we het uit genade alleen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, uit het evangelie zoals Lucas dat opschreef in zijn eerste hoofdstuk. En we lezen de versen 56 tot en met 66. Lucas 1 vanaf vers 56 tot 66. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij Elisabeth en keerde terug naar haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou, en ze baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat ze kwamen om het kind te besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich alle. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden, en in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar stilstaan bij de versen 59 en 60, waar we lazen, en het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen met elkaar. En wel van Psalm 31. De laatste drie versen. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. En ook de versen 18 en 19. 17, 18 en 19 van Psalm 31. gemeente des Heren, best wel bijzonder. Als ouders, dan wist je in de Bijbeltijd normaal gesproken niet van tevoren wat er bij een geboorte geboren zou gaan worden. Een jongen of een meisje. Dat bleef een verrassing tot het laatste toe. En toch zijn er een aantal jongens voor wie dat niet opging. Daarvan wisten de vader en de moeder van tevoren wat het worden zou. Een jongen. Ik denk bijvoorbeeld aan de aankondiging van de geboorte van Isaac in het Oude Testament. Tegen Abraham werd er toen al gezegd door de Heere God: uw vrouw, Sara, zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. En ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En als je naar het Nieuwe Testament gaat, dan zit je daar gelijk ook al middenin, in onze dagen, de geboorte van de Heer Jezus. Een jongen, een zoon, Gods zoon en mensenzoon, zoon des mensen. En de geboorte van Johannes de Doper, die geboorte van het kind van Zacharias en Elisabeth. Je mag best spreken van een bijzondere geboorte. Een wonder. En een bijzonder kind ook. Een wonder. Mensen op leeftijd. Mensen die weinig tot geen verwachting meer hadden op een kind. Mensen die dan met een boodschapper van de Heere God te maken krijgen, met Gabriël. En er wordt verkondigd een zoon. Johannes. Groot zal hij zijn, Heroud van de koning moet hij worden. En dat weten de ouders dan. Maar de omgeving rondom Zacharias en Elisabeth, die is blijkbaar niet zoveel wijzer gemaakt over deze dingen. En daarom zie je het gebeuren dat die geboorte, als die eenmaal plaats heeft gevonden, dan zoveel oproept in de buurt, bij de buren en bij de familieleden. Te meer ook misschien wel omdat het begin van de zwangerschap, ruim de helft, als in het grootste geheim heeft plaatsgevonden. De eerste 5 maanden had Elisabeth zich verborgen. Zo kunnen we lezen. Uit het voetgetrappel, uit de praatjes. En de Elisabeth die geeft er dan zelf de uitleg aan. Dit heeft de Heere mij gedaan. Dit zijn de dagen waarin hij naar mij omziet om mijn smaad bij de mensen weg te nemen. En met dat ze dat zegt, tekent dat haar staan in deze wereld. En haar bestaan ook. Haar beleving van die zwangerschap naar de Heere God toe. Maar ook het gesmaad worden van links en van rechts. Vanwege kinderloosheid door de mensen. En na die 5 maanden, dan komt er de 6e maand. En dan komt Maria op bezoek. En die blijft daar dan geruime tijd. 3 maanden wel. Nou, tel het maar op. En daarna, na 8 maanden dus, gaat ze weer naar huis. En dan is ondertussen die hele zwangerschap bij Elisabeth verborgen geweest. En voor wat die laatste 3 maanden betreft, misschien een heel bijzonder onderontje geweest tussen die 2 zwangere vrouwen, Maria en Elisabeth. Binnenshuis en binnenskamers Zo kan ik me voorstellen. Niet in de openbaarheid zozeer. Nee, die openbaarheid die valt straks Johannes te beurt. Nou, en dan komt de bevalling. Reken erop dat er al gesproken is. Daar is een kind geboren. Een zoon gegeven. Een belofte vervuld. En dan stort als het ware heel de buurt en heel de familie zich op dit gebeuren, deze geboorte. Nu kunnen ze erbij. Dat is best een item van belang. Nu kunnen we erbij. He, rondom kerst dan zijn mensen geneigd om wat extra aandacht aan elkaar te geven, om te zien naar elkaar. Nu kunnen we erbij. Maar doe je dat nou alleen bij een geboorte? Of als het even rustig is in je leven? Of ook wanneer er ander nieuws te beurt is gevallen, ziekte of narigheid? En zie je dan alleen om naar elkaar uit nieuwsgierigheid? Of echt uit meeleven? Zonder bijbedoelingen? Misschien viel het ons op bij het lezen van dit gedeelte uit de Bijbel, dat ook het woordje barmhartigheid, Elios stond er toen, weer werd genoemd en geroemd, zoals het al een aantal keer in Lucas 1 tevoorschijn kwam. Gods barmhartigheid die van geslacht tot geslacht is over wie hem vrezen. Israël heeft hij opgenomen door aan zijn barmhartigheid te denken, door te denken aan zijn heilig verbond. En nu dus ook weer hier. 9 maanden eerder was het tegen Zacharias gezegd, in de tempel, toen hij zo druk bezig was met het reukofferaltaar. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Nou, dat blijkt. Heel de buurt rolt over hen heen. Men verheugt zich tezamen met dit gezinnetje, met Elisabeth. Ja, met Zacharias, alleen die lijkt net wat op de achtergrond te vertoeven. En dan? Als heel die buurt bij hen is gekomen op een bijzondere dag, de 8e, zo lazen we, na ruim een week. Dat is namelijk de dag waarop de jongetjes besneden werden, het teken en zegel van het verbond met God meekregen. En het was de dag waarop de naam werd bekendgemaakt. Als je nog even terugdenkt aan het begin van Lucas 1 en weet dat Lucas alles nauwkeurig heeft opgeschreven, alles is nagegaan, en dat hij van Zacharias en Elisabeth had gezegd dat ze mensen waren onberispelijk, wandelend in al de geboden en rechten van de Heere God. Nou, dan kun je bedenken dat op die 8e dag zullen ze ook helemaal precies volgens de regels die hebben ingevuld. Besnijdenis en naamgeving. Spannende dag. Geboortekaartjes kende men niet, appjes had men niet. Dag 8. Dan krijg je het te horen. Hoe heet hij? Naar wie heet hij? Eigenlijk wel aardig dat zij al iets in hun achterhoofd hebben. Want eigenlijk was deze tak, een priesterlijke tak, gedoemd om uit te sterven. En nu is er dan toch nog een opvolger gekomen in de mannelijke lijn. En ook al is die stem van Zacharias verstomd voor straf, omdat hij het niet geloofde wat de engel hem boodschapte, nou kan dit kind aan de praat raken en later zijn zegje doen. Praten en profeteren en prediken. Dat is toch een mooie naam, Zacharias de 2e. God gedenkt, betekent die naam. God denkt er echt wel aan. Hij vergeet het niet. de Heere gedenkt. Dus zij weten het eigenlijk al. Hij moet maar Zacharias heten, naar de naam van zijn vader. Een sprekende naam. En niet die zwijgende. Geen verstomde. Aan de andere kant lijkt het me best lastig als er in één huisgezin twee Zachariassen zijn in dit geval. Om dan gelijk de goeie te bedoelen die je noemt. Maar wat er dan gebeurt, dat is dat Elisabeth heel die zaak waarmee ze zijn binnenkomen rollen afkapt. Punt erachter zet. We zien dat niet zo in onze vertalingen. Maar in dat simpele woordje nee, wat Elisabeth zegt, dat is niet het gewone woord nee wat gebruikt wordt in de Griekse grondtekst. Dat is heel sterk wat ze zegt. Het is eigenlijk een keihard ingrijpen van deze kersverse moeder op leeftijd. Ze zegt eigenlijk, nee, echt niet, volstrekt niet, daar komt niks van in. Dat zit er achter het woordje nee. Het is niet zomaar even nee. Geen denken aan dus, met huid en haar, met hart en hoofd en handen, verzet ze zich niet te weinig tegen dit idee wat ze van buiten aandragen naar binnen haar huisgezin toe. En je ziet het als het ware voor je afspelen. Die hoogbejaarde mevrouw, Elisabeth, die zich zo moet verweren tegen wat de buurt ervan vindt en wat de familie ervan zegt. In Gods naam, in Gods opdracht, bij monden van de engel, is er hen iets anders doorgegeven. Hij zal Johannes heten. Ja, en geen Zacharias. Johannes. Ik denk dat een hele openbaring van Johannes geweest is, daar in die omgeving. Aan al die mensen die vol enthousiasme op die achtste dag kwamen kijken. En je ziet ook hoe ze reageren. Johannes, die naam zit helemaal niet in de familie. Die kennen we niet. En dan wordt eigenlijk die stille getuige op de achtergrond er even als hulplijn bijgeroepen. Het staat er heel typisch verwoord. Zoals Zacharias als laatste daad in Jeruzalem de menigte eigenlijk wegwuifde. Want hij kon de zegen niet uitspreken. Zo wuift men, zo wenkt men hier naar hem. Alsof hij ook doof zou zijn, maar dat was natuurlijk niet zo. Zacharias, zeg jij het nou eens. Geef jij je visie eens. Jij bent immers de eerste geweest die deze naam heeft vernomen. Uit de mond van de engel. Zeg het ons. Johannes is zijn naam. En dat wordt hem dus. Prachtige naam. Johannes, een beetje afgeknipt Jan, John, een naam met inhoud. Genadig is de Heere. Heel opmerkelijk trouwens, dat dit na 9 maanden zwangerschap en een bevalling als eerste wordt opgeschreven door hem om het de mensen bekend te maken. En dat hij daarna weer kan spreken. Genadig is de Heere. En inderdaad, daar zullen ze het mee moeten doen. Wat zeg ik? Daar zullen ook wij het mee moeten doen. Met deze naam, met deze betekenis, met die rijke inhoud. De Heere is genadig. En daar zeg ik erbij, om Jezus wil. Om Jezus wil is God genadig. He, zo bidden we dat toch ook. Meestal heel vlug. We bidden u dit uit genade om Jezus wil. En dan zeggen we amen. Ja, wacht even. Johannes is zijn naam. Genadig is de Heere. Als je het daar wel eens over hebt met mensen, dan loop je het gevaar, vreemd eigenlijk, dat je te dichtbij komt. En je vraagt je dan af, willen mensen dan niet van genade weten? Willen ze niet gratis dat ontvangen wat God niet eens te koop heeft, maar echt in de aanbieding, alstublieft, een geschenk? Heel veel mensen denken bij zichzelf, ik dop mijn boontjes zelf wel. Ik hoef geen genade. Nieuwsuur. Uitzendingen om 10:00 s'avonds. Die schonk in de afgelopen weken aandacht aan de kerken in Nederland. En doorgaans werd het kerkbezoek minder in ons land. Dat is best wel herkenbaar. Een ander onderzoek, pats erbovenop, wist deze week te melden dat per dag 267 mensen afhaken van de kerk. En verder kwam eruit dat driekwart van de Nederlanders zegt dat kerken weinig of niet aansluiten bij hun visie op de zin van het leven. Hoor je dat? Hun visie op de zin van het leven. Even wat anders. Weet u, weet jij, weet ik wat Gods visie is op de zin van ons leven? Die vraag vind ik veel belangrijker. Die komt eerst. Gods visie op de zin van mijn leven, dat bedenk je niet zelf. Hoeveel boeken je ook leest, hoeveel je er ook over praat met elkaar, dat leer je niet uit jezelf. Want dan beeld ik me ook zo gemakkelijk een God in die anders is dan in werkelijkheid. Het liefst naar mijn beeld, naar mijn gelijkenis. Maar dat is niet eerlijk, dan schep ik mij een God. Creatieve ik als ik ben. En dan gaat het om mijn gevoel dat goed moet zijn. Mijn visie. Mijn kijk op de zin van mijn leven. Best hoog hoor, zo'n uitspraak vind ik, zo'n redenering. Best hoog en ook moedig, beetje hoogmoedig dus. Weet je, Gods visie op u, op jou, op mijn leven, die komt er met kerst op en top uit. Alleen, dat verzin ik niet zelf. Maar daarvoor moet ik in mijn Bijbel zijn. Want daar lees ik dat. En dan hoef ik het niet uit mijn duim te zuigen. Buiten de Bijbel om, helemaal gelijk, dan kom je uit bij jou, bij u, bij mijn visie op kerst. En hoe wij het vinden. En heb je dan 100 mensen, heb je 100 visies. Maar God visie op jouw leven, op dat van u en van mij, is verpakt in het kerstfeest. Is verpakt in die ene naam die daar op die 8e dag in dat huis van Zacharias en Elisabeth genoemd wordt. Johannes moet die heten. Want God is genadig. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nooit. Ach, en aan wie wel? De Heere is genadig. In Jezus Christus heeft hij dat aan de dag gelegd. In deze wereld gewoon in een kribbe. In Bethlehem. Dat is een wonder. Daar raak je niet over uitgedacht, niet over uitgezongen, niet over uitgeloofd. Alleen je moet het wel lezen. Komt je niet aanwaaien. Niet mijn visie. Voorheen was God toornig op de mensen. Dat is het paradijs al begonnen. Zo stond het er wel voor. Hè? En toch heeft God geen lust, geen plezier gehad in onze doodstraf. Heel veel mensen die hollen daar maar gauw bij vandaan en aan voorbij. Maar dat is wel de ernst van de komst van Jezus Christus. Ik had de dood verdiend. De dood me op de hals gehaald. Maar hij... Anders had Jezus niet hoeven te komen. Dan had hij de gang naar het kruis en naar het graf niet hoeven te maken. Maar daarin wordt die genade ontrold, geopenbaard. En als ik uitga van mijn visie, heb ik Jezus Christus niet nodig. Voor mij had hij niet hoeven te komen, ik heb toch wel een vrolijk kerstfeest. Nee, Johannes moet hij heten. De Heere is genadig om Jezus wil. Zo lief heeft hij de wereld. Wat een genade. Johannes, we weten dat hij was Jezus voorloper. Was Jezus voorbode. Maar ook al in zijn naam. En wat ben ik blij dat het geen Zacharias geworden is, want... Ja, dan hou je altijd nog iets in je achterhoofd. Hè? Dan klinkt er altijd nog iets mee van dat ongeloof van zijn vader. Johannes, ten volle, voluit. En vandaar dat keiharde nee van Elisabeth. En die omgeving en die buurt en die familieleden maar morrelen en rommelen om een andere naam te bedenken... En dat ligt nog steeds op de loer, hoor. Dat we in plaats van genade andere namen bedenken. Onze eigen visies de boventoon laten voeren. Maar daar bij Zacharias en Elisabeth in huis, op die achtste dag, was de feestvreugde zo groot. Dat ze zelf de regie wilden nemen over heel die dag en invulling daarvan. Maar nee, echt niet, zegt Elisabeth. En zij wil graag, nou, niet de dienst uitmaken, maar het wel even gezegd hebben. De Heere is genadig. Dat voelt de boventoon. En dat besef kan in kerst nooit op. In dat besef krijgt de genade van God en de God van de genade ook alle eer. Vandaag en morgen, als er nog even niks is... Een eerste kerstdag, een tweede kerstdag en al de dagen van je leven. Weet u hoe Paulus roemt en jubelt? Hij heeft ons geroepen tot de eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen de God van alle genade. Als je dat als bodem houdt, hè, voor je kerstfeestvieringen. Als je dat als bodem houdt, God is genadig. Dan wordt je kerstfeest niet zweverig en ergens in de gloria. Maar echt en hecht. En het eren zijn God kan dan niet op. Goddank wel, ja. Hij heeft gedacht aan zijn genade... En het geldt nog steeds. God is genadig. Dat is de diepe inhoud van het komende feest dat we met elkaar hopen te gedenken. En, En dat is helemaal, echt totaal, zijn visie geweest. Er was niks van ons bij. En daarom is het feest en blijft het feest. Zijn visie. Wat een genade. Amen. We gaan daarvan zingen met de woorden van Psalm 98, 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, doet bij uw harp de psalmen horen. 2 en 3 van Psalm 98. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor uw Zoon, Jezus Christus. Zo lief had u de wereld en we hopen daar weer bij stil te staan, heel in het bijzonder, met die grote wereld die ook kerstfeest viert. Geef dat we dat fundamenteel mogen doen, gaande en staande op het feit dat u een God bent die genadig is. Die in plaats van de dood het leven geeft. Heren, u bent trouw. U had het al beloofd in het Oude Testament. U hebt het ook vervuld. En daar kunnen we van op aan. Geef daarom dat we niet onze visies aanhangen, maar dat we belijden wat u hebt gedaan. En wat u hebt gezien en ingezien. En geen ander wist wat nodig was, wilde er werkelijk nog redden aan zijn, aan die reddeloze wereld. U hebt gepeild tot op zijn diepste diepte de nood en de dood en de zonde en de schuld van ons mensen. En het enige wat daarvoor kon dienen als betaling was het leven van uw eigen kind. Onbegrijpelijk. Wat een visie. U hebt echt doorzicht. Daarom bent u ook God. Geef, Heren, dat we u niet vernederen, naar beneden halen. En dat we het wagen om kerstfeest te vieren buiten u om. En buiten uw woord om. Dan hebben we een woord voor de wereld. Een naam hoog te houden, niet de onze. Maar die van Jezus Christus, in wie u genadig bent. Heren, geef ons zo alles wat nodig is om echt kerstfeest te vieren. We bidden u om uw nabijheid. Voor de mensen in Indonesië die te maken kregen met een tsunami. Een ramp waarbij weer zoveel doden zijn gevallen en zoveel vermisten. Heren, geef ook daar te merken dat u het bent die troost. Dat u het bent die helpers helpt. Dat u het bent die erbij is. We bidden u ook voor de nood in het klein, dichterbij. En dat kan ziekte zijn. We bidden u voor meneer Rien Drost en ook meneer Jos de Kleuver, die in het Tielse ziekenhuis verblijven. Wees u hen een God van nabij. Genezing wilt u die schenken, o God. We bidden u voor mevrouw Jansen van Eldik op de schakelafdeling in het Rivierenland ziekenhuis. Help haar bij het revalideren. Dat bidden u ook voor mevrouw van Eldik Bor, die in Vrijthof vertoeft. Geef ook haar te merken gedragen te worden door u. We willen u danken dat Lucas Schimmel weer thuis mocht komen uit het Rivierenland ziekenhuis, na een aantal dagen daar opgenomen te zijn geweest. Help hem om ook weer er bovenop te komen. En zegen ook zijn ouders. Het is al best altijd weer een hele schrik als zo'n klein hummeltje in het ziekenhuis terechtkomt. En we weten niet hoe en wat. U hebt geleid en geholpen. Draag ook naar de toekomst toe. Heere God, we bidden nu voor degene die verdriet kennen. De familie van Inge, die gisteren op de begraafplaats stond. Maar we gedenken ook mevrouw Jans van Beinem, die een dochter verloor. En wat is dat schrijnend. Ook al werd het ernstigste gevreesd en is nu geschied, Toch is het zo tegennatuurlijk als een moeder haar kind moet wegbrengen. Geef haar en allen om hen heen uw troost te ervaren. Wilt u een God zijn van nabij en niet van ver weg? Een God die helpt in nood. Heere God, we bidden u voor allen die verdriet kennen van langer of korter tijd terug. Gapende wonden die in de tussentijd misschien wel littekens werden, maar die zich toch laten gevoelen keer op keer. We dragen hen allen aan u op. We mogen u ook danken voor blijdschap bij Teunis en Betty van Kleef, die in de afgelopen week mochten stilstaan 50 jaar getrouwd te zijn. U hebt hen tot hiertoe geholpen en gedragen. Ook door vreugde heen, maar ook door moeite. Blijft u ook diezelfde God die niet loslaat, maar als een herder voorop gaat, trouw houdt en niet van wijken, niet van wankelen weet. Heere God, houdt u de wereld in uw hand en laat de wereld maar klein zijn en niet zich verheffen alsof men de Almachtige zelf is. Geef daarom, o God, een luisteren naar uw stem en een zien op uw visie. En ook beseffen dat u het heen leidt naar uw toekomst. We zien er naar uit, we hopen erop. In de wetenschap dat Hij komt om de aarde te richten. Doe ons dan schuilen bij Hem, nu al, als ook straks. Ga met ons als we deze plaats verlaten of thuis de knop van de kerktelefoon uitzetten. Geef ons nog een goede, gezegende zondagavond en een fijn heenleven naar de dag waarop we stilstaan, de dagen waarop we stilstaan, om uw komst te gedenken. Geef ook uw zegen over het kinderkerstfeest op tweede kerstdag, bij alle voorbereidingen die daarvoor getroffen worden. We bidden het onverdiend, maar uit genade, omdat u een genadig God bent. U hebt het getoond in uw Zoon Jezus Christus en daarom bidden we het in zijn naam. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offerande. De eerste rondgang is bestemd voor het oudere en alleenstaande werk in onze gemeente. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. De bussen bij de uitgang die zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen lied 469 voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel voor uw woord van genade. Dank u wel. Lied 469. Onder Gods zegen mogen we onze weg vervolgen om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.